dat China veel meer uit is op spionage, vooral van high-tech bedrijven, om hun eigen high-tech een stukje beter te maken.
Dit is de TechGirl podcast. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Mijn naam is Anke Horstman en vandaag spreek ik Sander Maasakkers, wie we eerder al spraken in het kader van TechGirl van de Maand. Als cybersecurity specialist houdt ze in de gaten wat voor eventuele digitale gevaren eraan zitten te komen voor cruciale bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een water- of stroomvoorziening. Dat doet Sanne voor de overheid, maar eigenlijk is dat pas sinds kort.
Nou, je hebt een overstap gemaakt van Fox naar de overheid. Waarom heb je dat gedaan?
Ja, goede vraag. Ik denk vooral omdat ik me iets meer wil inzetten op, ja, voor de publieke zaak, wat ik zei. En daarbij niet constant het gevoel heb dat het is voor de grotere auto van de CEO. Misschien een slechte uitleg. Maar ja, ik heb toch het idee dat er bij de overheid iets meer mensen zitten die echt met intrinsieke motivatie er zitten om het beste eruit te halen. En wat je ook doet, zijn projecten gericht op het verbeteren van de veiligheid en iets minder eromheen van oké, en hoe zorgen we ervoor dat we ook meer winst maken, omdat we heel veel mensen tevreden moeten gaan houden. Ik was dat eigenlijk een beetje zat en ik wilde gewoon iets heel anders qua projecten gaan doen en kijken hoe het eraan toe gaat. Ik was altijd wel een beetje nieuwsgierig geweest van hoe het op een ander niveau eraan toe gaat. Dus ja, vandaar. Mijn nieuwsgierigheid heeft het gewonnen.
Ja, en Fox, daar heb je een aantal jaar gezeten. Mm-hmm. Voor wie het interview een paar jaar geleden met jou niet heeft gelezen op techgirl.nl, kun je nog eens uitleggen, wat deed je daar precies en wat doet het bedrijf?
Ik heb 5 jaar bij Fox IT gewerkt, net iets meer dan dat. Daar ben ik begonnen als trainee. Ik kwam niet helemaal vers meer van school. Ik had daarvoor wel een baan al gehad die ook in de IT en een beetje in de security was. Maar ik wilde graag iets met cybersecurity doen, maar ik wist nog niet precies wat. Dus ik ben bij Fox begonnen in 2016 als trainee. En daar heb ik verschillende afdelingen kunnen proberen, verschillende disciplines binnen cybersecurity. En daar ben ik blijven plakken bij het team van ethisch hackers. En als ethisch hacker ga je dus op zoek naar kwetsbaarheden binnen systemen om organisaties te waarschuwen van wat er precies aan de hand is met hun systeem. Zodat zij de foutjes kunnen fixen en de gaten kunnen dichten voordat de kwaadaardige hacker ermee aan de gang gaat. Dat heb ik vooral gedaan. Dus dan ga je naar klanten, die vragen dan, hey, kan je onze systemen testen? Want dan weten we precies wat we moeten fixen. Dus ga je naar klanten en dan ga je dat doen. Altijd in een team met meerdere mensen. Daarnaast heb ik wat grotere groepen in de gaten gehouden. Niet allemaal technisch, maar ook op een beetje strategisch niveau om te kijken hoe grote hackersgroepen zich gedragen en wat we dus kunnen adviseren aan organisaties waar ze op moeten letten. En heb ik heel veel awareness gedaan. En dat betekent dat je veel bij klanten langs gaat om eigenlijk ze meer bewust te laten zijn van cybersecurity risico's. Dus dan ga je laten zien hoe makkelijk het is om een hack te doen binnen systemen. Ga je ze meer vertellen over hoe je phishing kan herkennen. Dus heel erg op dat menselijke ook. Dat vind ik heel erg leuk om technische onderwerpen te vertalen in, ja, ik zou niet zeggen Jip en Janneke taal, want dat is misschien een beetje underrated of zo. Maar ja, hoe je op een begrijpbare manier heel technische dingen kan uitleggen. Dat vind ik heel erg leuk.
En wat was dan een van die dingen die je toen hebt onderzocht of hebt gevonden waar je heel actief mee de boer op bent gegaan?
Zelf heb ik wat meer onderzoek gedaan richting phishing technieken van dus die grote hackersgroepen. En dan niet helemaal op technisch niveau. Je kan het vanuit een heel technisch perspectief bekijken. Maar ik heb het bekeken vanuit een stukje psychologie. Ik was dus bezig met uitleg van, nou, zo kun je een phishing mail herkennen. En zo kan je ze van elkaar onderscheiden, een legitieme mail en een phishing mail. En ik ben dus wat meer die phishing mails ingedoken en heb gekeken op welke manier zo'n grote hackersgroepering, dus denk daarbij aan een grote groep in Rusland of in China of in Noord-Korea, hoe gebruiken ze nou eigenlijk de psychologie om jou te overtuigen om dat mailtje te openen en er iets mee te doen? En Ja, dat is wel heel grappig. Dan zie je gewoon dat de ene denkt van... ja, weet je, interesseert me niet. We maken een heel simpel mailtje en die sturen we naar heel veel mensen. En dan kijk ik wel wie er klikt. Die noemde ik ook als geuzennaam hashtag lazy mode. En dan heb je bepaalde groepen die heel weinig mailtjes sturen... maar echt gewoon hele lange tijd bezig zijn... om dat mailtje zo goed te maken... dat je het gewoon bijna niet kan onderscheiden. Dat vond ik echt... ja, projecten die ik heel erg tof vond. Kijken waar ze mee bezig zijn. Wat speelt er? Zijn er dan dingen waar we op moeten letten als jij zo'n phishing mail krijgt? Meer dan alleen, ja, check wat voor link erbij zit. Check wie de afzender is. Check of er een slotje voor je URL staat. Dus veel meer van overtuigingsprincipes. En hoe je daar eigenlijk ook awareness mee kan verbeteren. Dus hoe leg jij jouw werknemers uit... hoe een phishing mail eruit ziet... door puur te kijken naar wat ze van je willen.
En je hebt het over verschillende hackersgroepen. Hoe moet ik dat voor me zien? Zijn het altijd zeg maar vanuit landen gestuurd... of zijn het ook clubs over heel de wereld? Wat... ja, leg er maar daar eens even wat meer over uit.
Dat kan dus van alles zijn. Ja. Je hebt hackers die, je zou bijna zeggen, op hun eigen zolderkamer zitten die iets doen. Je hebt ontzettend grote cybercriminele groepen die er puur op uit zijn om zoveel mogelijk ransomware op plekken te krijgen. En je hebt groepen die gelieerd zijn aan de overheid van een land of van de overheid van het land zelf zijn. En dus veel meer bijvoorbeeld op de spionage gaan richten. Je hebt dus wat we bijna noemen van script kiddie tot nation state. Waarbij de script kiddie iemand is die net begint en wat aan het scripten is en wat dingen heeft gedownload. Tot een land dat daadwerkelijk interesse heeft in een ander land. Ja, voor eigen gewin. Dus voor spionagedoeleinden, voor ontwrichting en dat soort dingen.
Zit er dan veel verschil ook tussen de landen op zich? Is er bijvoorbeeld iemand uit Rusland... zie je dat daar andere gedragingen in zitten... dan iemand die vanuit bijvoorbeeld Noord-Korea of vanuit China hackt?
Nou ja, dat is natuurlijk heel erg lastig om dat volledig te generaliseren. Maar als je naar het algemeen kijkt... is het zo dat Rusland toch wat meer uitgaat van bijvoorbeeld ontwrichting van een land. Ook als je ziet dat zij bijvoorbeeld zich vermengen in verkiezingen in de USA toen een aantal jaar geleden. En dat China veel meer uit is op spionage. Vooral van high-tech bedrijven om hun eigen high-tech een stukje beter te maken. Dus om hun machtspositie op die manier een stukje meer te vergroten door gewoon informatie, hele belangrijke informatie van andere landen te stelen.
Ja, en er zijn genoeg voorbeelden van te noemen, ook hier in Nederland.
Zeker, zeker. Ja. Er zijn een aantal die het nieuws hebben gehaald, bijvoorbeeld ASML.
In het voorgesprek dat ik met je had, vertelde je me over een project wat je deed bij Fox... wat jou toch wel zo erg enthousiasmeerde... dat je wellicht ook wel nu richting de overheid bent gaan kijken. Mm-hmm. En kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, vanuit mijn tijd bij Fox... heb ik voor de organisatie waar ik nu voor werk al eerder iets mogen doen. En dat houdt in dat er tijdens een grote oefening die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden... ik de hacker mocht zijn die Nederland plat mocht leggen. Je ziet me waarschijnlijk nu heel erg blij kijken. Maar ik was in die tijd dus nog ethisch hacker. En dat houdt dus in dat je één organisatie mag hacken en kijken wat eruit komt. Maar toen kwam de opdracht om 96 organisaties... tegelijkertijd zogenaamd te hacken. Dat kan je natuurlijk niet in het echt doen tegelijkertijd. Dat zou juridisch natuurlijk een enorm probleem zijn... maar ook technisch een heel grote uitdaging. Dat kan ik niet, dat kan niemand niet. Anders was het wellicht al gebeurd. Maar ik kreeg de vraag om een scenario te schrijven voor een oefening... waar iedereen mee kon oefenen, waarbij een ander land, in dit geval Frambozië, een imaginair land... Nederland probeerde plat te leggen. En ja, dat als je bent gewend om één organisatie tegelijkertijd te hacken... en je mag opeens naar 96, dan is dat echt ontzettend tof. Dat je vanuit die hacker mindset mag kijken van... ik wrijf niet in mijn handen van... ik mag nu Nederland plat gaan leggen. Wat ga ik allemaal voor gekke dingen doen als je gewoon carte blanche hebt hiervoor? Dus dat was echt ontzettend tof.
Ja, ja. Wat heb je zo al gedaan? Of wie heb je lam gelegd?
Het idee was dat iedereen die meedeed aan de oefening wel een onderdeel daarin was. Dus de meeste organisaties werden zelf geraakt. Dus ik had een scenario geschreven waarbij ze er halverwege de oefening achterkwamen dat ze al 2 maanden lang gehackt waren en al 2 maanden lang hele belangrijke informatie werd weggesluist naar Frambozië. Terwijl iedereen nog het idee had dat ze last hadden van ransomware omdat het in de media voorbij kwam. Dus ze werden op het verkeerde been gezet en ja, eigenlijk was dat een soort van afleidingsmanoeuvre of smokescreen, zo'n rookgordijn. En ja, dan moet je toch wel heel erg snel schakelen en dat is dan leuk om te zien hoe iedereen daarmee omgaat.
En hoe ging iedereen ermee om?
Ja, dat is een hele goede vervolgvraag. Uitstekende vraag. Dat is heel wisselend. De ene die ziet dat het direct iets aan de hand is en neemt maatregelen en informeert de rest. Terwijl anderen misschien veel meer uitgaan van datgene dat ze heel goed kennen. En daar onderzoek naar doen. Dus die denken, oh, ransomware. Oké, ja, daar hebben we vaker oefeningen mee gedaan. Dus we gaan daar volledig op focussen. En het is heel lastig vinden om zo heel snel om te schakelen wanneer er iets anders aan de hand is.
Ja. Ja, en wat dacht jij? Je zat stiekem een beetje zo. Wat ging er in je om?
Nou, ik vond het, omdat ik was helemaal nieuw in dat wereldje. Ik vond het vooral heel erg tof om te zien hoe eigenlijk die informatie wordt gedeeld op het moment dat er iets aan de hand is. De ene organisatie die is heel goed en productief in het vertellen wat er aan de hand is en het aanleveren van informatie. Terwijl de ander nog lang niet zo ver is. En dat heeft ook te maken met de volwassenheid van verschillende organisaties. De ene die heeft misschien een afdeling, volledige security afdeling met heel veel specialisten. En de andere heeft misschien net 1 IT-beheerder die er zit, omdat het een hele kleine organisatie is die wel tot vitaal wordt gerekend. Dus iedereen gaat er anders mee om. En dat vond ik vooral heel erg leuk om te zien hoe dat dan, ja, hoe iedereen er verschillend mee omging. En ik zeg niet per se dat degene met 1 IT-beheerder daar slechter mee omgaat. Maar die gaat weer heel andere dingen doen dan een grote organisatie. Die is bijvoorbeeld gewend als 1 pitter binnen een organisatie om externe hulp in te schakelen omdat ze er niet uitkomen. Juist omdat ze die afdeling niet zelf hebben. En ja, weet je, dat is ook helemaal goed. Maar dat is dus heel grappig om te zien hoe iedereen zo'n oefening beleeft.
Het zegt jou of het leert jou ook heel veel over de mens, denk ik.
Zeker. En ook de verschillende soorten rollen die allemaal meespelen in cybersecurity en allemaal bijdragen. En die ook alles vanuit een eigen optiek bekijken. Ik vind niet dat cybersecurity alleen wordt gedaan door de technische specialisten. Dat wordt door veel meer mensen gedaan. Dat wordt ook door crisismanagers gedaan. Dat wordt ook door de directie gedaan. Dat wordt door HR gedaan, door communicatie. Iedereen heeft een onderdeel in dat proces. En iedereen bekijkt zo'n aanval weer op een andere manier. En vanuit mijn perspectief, dat was puur technisch, vond ik het bijvoorbeeld heel tof om te zien hoe een crisismanager met zo'n situatie omgaat. Of vond ik het heel tof om te zien hoe mensen reageren als er opeens zogenaamd een journalist belt om te vragen wat de situatie is. We zorgen allemaal voor een veiliger Nederland. En dat zijn echt niet alleen maar de technische specialisten. Security is iets wat iedereen doet en waar iedereen aan bijdraagt.
Wat voor bedrijven deden daaraan mee? En hoe groot was deze oefening? Je hebt het over 96 bedrijven. Maar hoeveel mensen deden er dan uiteindelijk mee?
1500 tot 2000 mensen. En dat is wat lastiger om te meten, want we zaten nog steeds in coronatijd. Dus heel veel mensen zaten gewoon vanuit huis mee te doen. Of op locatie van hun eigen organisatie. We konden niet met 2000 mensen op 1 plek zitten. Daarvoor had je misschien de jaarbeurs nodig of zo. En dat zou ook helemaal niet handig zijn. Want je wil de normale, natuurlijke processen laten lopen die je normaal ook hebt. En daarvoor moet je soms gewoon voor op eigen locatie zijn. Zo groot was het dus ongeveer. En dat is ook echt heel erg gek om je te beseffen als jij ergens zit, dat er thuis nog zoveel mensen mee bezig zijn met datgene wat jij hebt gedaan.
En toen moest je het presenteren, alle bevindingen? Of is dat niet gebeurd?
Bevindingen. Ik heb zelf niet de evaluatie gedaan. Want als slager je eigen vlees keuren is natuurlijk ook niet altijd de beste oplossing. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar natuurlijk wel meegeobserveerd van hoe het in zijn werk ging. En dat ook als input meegegeven.
En alle chaos veroorzaakt.
Ja, ik ben wel benieuwd of ik heel veel rennende mensen heb veroorzaakt op locaties. Maar ik hoorde achteraf van, nou, je was wel een lastige. Dus ik misschien mensen hoofdpijn gegeven. Ik heb ook gehoord dat er verschillende deelnemers de nacht door zijn gegaan of tot heel laat door zijn gegaan. Dus ik vind het wel leuk om te horen dat ik ze toch een soort van puzzel heb meegegeven waar ze flink mee aan de slag zijn gegaan.
Ja. Is deze oefening echt de druppel geweest ook voor jou? Of laat ik het zo zeggen, is deze oefening de aanleiding geweest voor jou ook om te gaan onderzoeken of de overheid misschien iets voor jou is?
Ja, ik denk dat het zeker heeft meegespeeld. Ik had al zo'n idee dat dat een volgende stap zou kunnen zijn, maar het heeft wel bevestigd wat ik dacht. Ja, veel mensen zien het misschien als iets sufs of zo om naar de overheid te gaan. Maar ik dacht juist, wow, dit zijn mensen die met zoveel passie eigenlijk het beste van proberen te maken in zo'n crisistijd. En echt het teamwork kwam naar voren. Dat ze echt met het team aan de slag gingen met zulke vraagstukken. Dat ik dacht van, ja, dit is iets. Dit zijn leuke mensen. Hier wil ik onderdeel van zijn. Ja. En ja, die maatschappelijke impact die je kon hebben. Als jij organisaties test, dan zie je wat de kwetsbaarheden zijn. Dan rapporteer je het aan die organisatie en die fixt het soms wel, soms niet, soms later. Die fixt het, je weet niet precies wat er gebeurt, totdat je nog een keer een andere keer test. En eigenlijk voelt dat als zoiets kleins als je dat vergelijkt met iets wat er zou kunnen gebeuren als er een aanval op Nederland zou kunnen plaatsvinden. Dan denk je van, ja, heb ik net een rapportage geschreven over voor een bedrijf waarin staat dat ze hun wachtwoord moeten veranderen, want het is nog steeds welkom 01. En dat ze 2-factor-authenticatie moeten inschakelen. En dan denk je van, ja, het is zo klein als je ziet wat er eigenlijk nog meer zou kunnen gebeuren. Ik wil juist die stap maken, ja, een soort van level up, als we nog in de game sfeer blijven. Dus de game is nog niet voorbij, we zijn nog niet game over, maar ik ben wel level up gegaan, vind ik zelf.
Ja. Is de zingeving van het werk ook heel erg belangrijk voor jou?
Ja, ik vind het. Ik wil de dag afsluiten met het idee van, ik heb vandaag iets nuttigs gedaan. Ik heb iedereen een beetje beter, een beetje veiliger gemaakt. En ik deed het al heel erg veel in vrije tijd, in verschillende projecten. En ik ben heel erg blij dat dat nu onder werktijd ook kan.
Ja, en je probeert het bewustzijn bij meer mensen aan te wakkeren, heb ik het gevoel. Mm-hmm. Je bent ook wel regelmatig in de media te vinden, veel interviews. Volgens mij is er nog een manier waarop jij andere mensen wat meer bewust wilt maken of enthousiast wilt maken voor het vak. Mm-hmm. Vertel me daar eens wat meer over.
Nou ja, dat heb verschillende initiatieven, maar eentje waar ik nu heel erg actief mee bezig ben is het begeleiden van het Europese team tijdens in de aanloop naar Internationale Cybersecurity Challenge. Dat is een kampioenschap, een wereldwijd kampioenschap waar allerlei teams over de wereld aan meedoen. En ik ben een van de coaches van Team Europa. En ik mag dus een groep van 55 jongeren begeleiden in de aanloop naar dat kampioenschap. We moeten het uiteindelijke team nog selecteren. Maar we geven ze al sinds vorig jaar allerlei trainingen en cursussen om ze klaar te stomen daarvoor. En de reden waarom dat kampioenschap wordt georganiseerd en waarom ik erbij zit, is omdat die jongeren allemaal iets met cybersecurity hebben. De meeste ook wel een opleiding of misschien al een baan. Maar we willen dat ze in de cybersecurity blijven en dat ze dus ook uiteindelijk, ja, daar een baan in gaan vinden. Want het is heel belangrijk dat we nieuwe cybersecurity specialisten houden en aannemen.
Hoe groot is het probleem?
Ja, dat is voor mij lastig om te zeggen. Maar ja, kwaadaardige hackers worden ook steeds slimmer. En dan moeten wij dus als cybersecurity specialisten ook allemaal een stukje slimmer worden. Ja, en als je ziet dat het steeds meer digitaal gaat, denk ik dat het wel, ja, steeds belangrijker wordt dat we nieuwe mensen aannemen. Ik bedoel, als ik mijn LinkedIn-box zie, dan is er volgens mij eerder een tekort dan een overschot aan cybersecurity specialisten. Maar dat is natuurlijk wel een bekend probleem binnen de IT.
Ja. En zou jij graag zien dat er meer vrouwen in de IT komen? Is een logische vraag vanuit Techgirl gezien.
Ja,
yeah,
yeah, absoluut. Ja, zeker. Ik vind het heel erg belangrijk dat er meer vrouwen in de IT zitten. Dat heeft ook meegespeeld met mijn overstap, want ik heb nu een stuk meer vrouwelijke collega's. En dat vind ik heel erg fijn voor het werkklimaat. En diverse teams werken toch altijd net iets efficiënter, denk ik. Of fijner ook. Dus zeker belangrijk. En dit proberen we bijvoorbeeld ook in dat project voor de Cybersecurity Challenge ook naar voren te laten komen. We hebben ondertussen 12 vrouwen van de 55. Dat is echt fantastisch. Vind ik echt heel erg leuk. Misschien zelfs nog meer. Ik heb niet de precieze aantallen, maar we hebben er weer een aantal extra bij gekregen. En wij proberen ze ook te enthousiasmeren om met elkaar op te trekken. Wat ik merkte in mijn tijd dat ik met cybersecurity bezig was, waren er heel weinig andere vrouwen die dit ook deden. En daardoor loop je niet achter, maar denk je misschien niet zo snel om bepaalde dingen te doen dan wanneer jij heel veel vrienden hebt die wel heel erg daarmee bezig zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld heel veel jongens of heren of mannen, weet ik allemaal niet hoe je dat noemt, in het team van 55 die met elkaar optrekken en samen aan andere wedstrijden meedoen en aan oefeningen. En als jij als vrouw een team wil starten, is het veel lastiger om andere vrouwelijke teamleden te zoeken. Dus ik ben heel erg blij dat zij elkaar ook hebben gevonden. En die hebben nog steeds contact met elkaar over digitale middelen. Want ze zitten natuurlijk wel een eindje uit elkaar, want ze wonen niet allemaal in Nederland. Maar ik vind het heel belangrijk dat ze elkaar weten te vinden en dat ze ook elkaar enthousiasmeren om erin te blijven. Dus ja, ik vind het ontzettend belangrijk. Ik hoop dat er meer vrouwen in security komen. Er zijn al heel veel goede initiatieven. Daarvan zit er eentje tegenover mij aan tafel. maar ook om meer vrouwen voor de klas te krijgen, bijvoorbeeld, vind ik ook echt een supergoed initiatief. En,
op het gebied van cybersecurity bedoel je?
Ja, op het gebied van IT. En ook voor jongens om te laten zien dat een vrouw dat gewoon kan. Minstens net zo belangrijk in mijn ogen. Dus het zijn goede initiatieven en dat stemt mij hoopvol.
Zijn ze heel erg wijs. Ja. Ja. Wat is dat toch met mannen en vrouwen? En waarom zien we toch meer mannen, zeg maar, in de cybersecurity dan vrouwen? Waarom spreekt het vrouwen zo weinig aan?
Ja, het is natuurlijk lastig, want ik ben er zelf wel in terechtgekomen. Ik moet zeggen, dat staat volgens mij ook in het interview van toenertijd. Ik heb eerst een andere studie gekozen, omdat ik dacht, ja, IT is toch maar een hobby. Ik doe het er een beetje leuk bij. Hoe kan ik dit nou als serieuze baan doen? Ik weet helemaal niet of dat wel gaat lukken. Toen merkte ik dat de studie die ik had gekozen, technische bedrijfskunde, wel oké was, maar dat ik de IT-vakken daarvan het leukst vond. Dus toen ben ik een IT-opleiding gaan doen. En ik denk dat het beeld nog niet helemaal goed is daarvan. IT klinkt wel alsof je alleen achter je computer zit de hele dag. Maar IT is ook heel veel samenwerken en creatief denken. En ik denk dat dat te weinig naar voren wordt geschoven.
Ja, en dat wil jij veranderen?
Ja, dat hoop ik. En ik denk ook, doordat er misschien te weinig vrouwelijke rolmodellen zijn bij die organisaties om meer vrouwen aan te trekken, blijf je ook wel een beetje in dat probleem zitten.
Ja. Vind je dat organisaties daar meer aandacht aan moeten besteden?
Zeker. En ik denk dat dat heel veel weerstand ook oproept van organisaties. Je hoort heel vaak van, ja, maar je moet voor kwaliteit gaan en niet of de man of vrouw is. Ben ik het ook al mee eens? Tuurlijk, als je een man en een vrouw hebt die allebei voor een baan solliciteren, en de man is 20 keer zoveel beter of heeft heel veel meer ervaring, dan snap ik dat je daarvoor kiest. Maar geef de vrouw ook de kans. Vooral bij gelijke kennis, doe dat. Doe wat meer extra moeite om vrouwen te vinden die heel goed in het profiel passen. En ja, ga soms ook de uitdaging aan om een vrouw die heel veel interesse heeft en heel leergierig is en affiniteit heeft, ook gewoon een kans te bieden om te laten zien wat ze kan. En als ze daarheen gaan, dat zou helemaal top zijn.
Wat kun je doen om zelf cybersecurity specialist te worden?
Cybersecurity specialist kan je deels uit de studie halen of uit een opleiding. Dus als je nog een keuze moet maken voor een studie, kijk zeker naar IT-opleidingen, want het gaat je heel erg helpen. Ben je al wat verder in je carrière en denk je, nou, cybersecurity, ontzettend interessant, maar ik zie het echt niet zitten om nog iets te gaan studeren, dan kan het ook op heel veel verschillende manieren. Cybersecurity is een sector die ontzettend snel gaat. Iets wat vandaag hartstikke veilig is, is morgen zo lek als een mandje. Dus je moet heel erg bijblijven. Er zijn verschillende websites die je kan raadplegen met het laatste nieuws. Dus blijf een beetje up-to-date van wat er allemaal speelt. En er zijn ook heel veel sites die jou gewoon gratis content aanbieden om bijvoorbeeld te leren hacken. Hack the Box is een van mijn favorieten. Daar kun je gewoon met de makkelijkste opdrachten beginnen en zelf proberen te hacken. En daar zijn ook verschillende walkthroughs van beschikbaar. Dus handleidingen, hoe jij stap voor stap zo'n hack uitvoert. Maar het is hartstikke tof, want dan kan je dus ook zelf een keer proberen. En zo zijn er nog talloze andere sites die je kan raadplegen erbij. Dus kijk ook even wat je leuk vindt, of je er enthousiast van wordt. Ik werd helemaal happy als je zag dat het lukte of zo. Weet je wel, helemaal euforisch, alsof je een puzzel hebt opgelost. Heb jij nou hetzelfde? Ja, dan ga ermee door.
Die hackers die verzinnen dus telkens weer wat nieuws. Maar hoe blijf jij dan up-to-date?
Precies op dezelfde manier. Ook door gewoon nieuwe dingen te proberen. Komt er vandaag een kwetsbaarheid uit, dus is het systeem niet meer veilig en kan het misbruikt worden door een hacker, dan ga ik dat gewoon zelf proberen. En dat is echt niet anders dan iedereen die ook probeert te hacken. Die gaat het waarschijnlijk ook gewoon doen. Lees veel op Twitter wat andere onderzoekers doen. Je hoeft niet zelf de allerbeste onderzoeker te zijn of überhaupt iets met onderzoek te doen. Lees dat van anderen en kijk of je het begrijpt. Dat is echt al een goed begin.
Jij bent, als ik het zo mag zeggen, wel redelijk een ambassadeur op het gebied van cybersecurity. Je vertelt er veel over, gepassioneerd ook. Dat doe je ook in gastlessen volgens mij.
Ja, ik vind het ontzettend leuk om voor een digitale klas te staan of voor de fysieke klas, als het weer kan. Kinderen en jongeren al meegeven wat het inhoudt op jongere leeftijd is denk ik iets heel belangrijks. Enerzijds omdat je ze wat wil meegeven over wat digitaal veilig is op het internet. En anderzijds ook om al misschien dat beetje te sparken in ze om later ook iets te doen met IT-security. Dus ik sta graag voor de klas om ze te laten zien hoe tof het is dat ik helemaal niet eng ben, hopelijk. Ik geen zwarte hoodie aan heb. Ik ook gewoon heel normaal ben. Ik ook van lekkere koekjes hou en dat soort dingen. En dat hacken echt heel erg leuk is. Je voldoening kan geven. Spannend is soms ook. En dat je met meer mensen veel meer bereikt dan alleen jij achter een computer.
Had jij vroeger ook wel een rolmodel willen hebben? Had je dat meer geprikkeld misschien al op jongere leeftijd?
Ja, ik denk het wel. Ik had heel graag een rolmodel willen hebben. Het is niet dat actief werd tegengewerkt. Ik kreeg wel eens de opmerking van computers is toch helemaal niet iets voor meisjes. Dat kreeg ik eerder te horen van mijn leeftijdsgenootjes. Maar mijn ouders waren bijvoorbeeld wel super supportive daarin. Die zagen ook al dat als ze problemen hadden met een printer dat ze toen ik 12 was al konden vragen wat er aan de hand was, omdat ik het leuk vond om dat soort dingen uit te zoeken. Ze hebben allebei helemaal niks met IT. Maar ze hebben me wel altijd de mogelijkheid geboden om daarmee verder te gaan. Door bijvoorbeeld, klinkt wel slecht, maar we hadden computer thuis staan en ik had niet echt maximaal computertijd. Want ze zagen dat ik niet allemaal spelletjes aan het spelen was, maar ook gewoon sites aan het bouwen was. En dat ook gewoon liet zien van, moet je kijken wat me nu is gelukt. Dus die waren heel supportive erin en die zeiden gelijk, je moet een IT-opleiding gaan doen. Ik zei, nee, ik wil iets breeds doen, iets met mensen en kan altijd nog de IT-kant op. En zeiden ze, dat ga je heel saai vinden. En het is echt vreselijk dat ik ze nu gelijk moet geven, maar ze hadden wel gelijk. Behalve dat IT natuurlijk ook heel breed is en met mensen en je ook nog alle kanten op kan gaan natuurlijk.
Ja, want het is helemaal niet zo stoffig als dat veel mensen denken.
Nee, zeker niet. En dat is ook echt met een team bereik je een stuk meer. Je bent ook gewoon veel met een team aan het werk. Je neemt verschillende invalshoeken. En de ene IT'er is de andere IT'er ook niet. En binnen IT is er ook weer echt een heel scala aan mogelijkheden. Ik leg wel kinderen uit dat ze niet zomaar op YouTube reacties moeten plaatsen die heel stom zijn. Want dat alles wat je op het internet zet, dat je dat ook weer terug kan halen. En dat iemand een screenshot kan hebben gemaakt ervan. Of dat iemand iets terug kan halen wat jij op internet hebt gezet. En dat je altijd kan blijven achtervolgen.
Ja, dus het gaat niet eens alleen maar om het hacken, maar het gaat ook om de gevaren aan zich.
Zeker, er is veel meer dat je niet moet online pesten en dat je inderdaad niet het account van je vriendje moet hacken als het niet meer je beste vriend is.
Ja, precies. En niet even cap zeggen op mijn video's.
Wat, cap?
Ja, cap.
Ik zit niet op TikTok.
Ja, nou, dat ik dit opneem. Nou, oké. Soms leg ik wel eens een video uit, maar ik laat daar bijvoorbeeld zien wat kun je met je telefoon. Dat zijn dan hele handige trucs, maar die, ja, je weet niet altijd wat je met je telefoon kunt. Sommige trucjes zijn wat makkelijker, sommige zijn wat moeilijker. En niet iedereen snapt hoe een trucje dan moet. En dan krijg je alleen maar een petje of cap, C-A-P, cap. Dat betekent dus bullshit. En dat, maar als er dus eentje dat zegt, dan denk je al, nou, hallo, ik heb hier mijn vrije tijd in gestopt en jij gaat cap roepen. Fuck you. Ja. Maar als ze dat vervolgens met z'n tienen gaan roepen of met z'n honderden, ja, dan voel je je echt wel persoonlijk. Ik voel me persoonlijk aangevallen. Ik voel me daar ook echt wel kut onder, hoor. Ja. Jongens, dit gaat in de podcast komen. Nee. Maar het is wel echt, dat is wel rot.
Nee, ja. Ja, maar reacties, als jij je inzet voor iets en dat soort reacties leest er sowieso heel erg naar. Ik heb ook best wel wat gekke reacties gehad onder video's waarbij ik iets liet zien. En denk van, ja, dit is echt totaal onnodig. Ja. Maar dat kan je, ja, dat kan je toch misschien wel ontmoedigen om daarmee verder te gaan. Ik vond het heel erg lastig. Als ik op een filmpje sta of op televisie was, was dat echt niet omdat ik mijn eigen hoofd zo graag op televisie zie. Echt niet. Maar omdat ik bepaalde reacties heb gekregen, zoals toen ik een keer bij het Jeugdjournaal was van een vader, waarin die zei dat zijn dochter mee had gekeken daarnaar en dat hij vroeg van, ja, waar kan ik beginnen? Ze wil ook ethisch hacker worden, want ze wil dat ook doen. Ja, dat is waar je het voor doet. En daardoor blijf ik het ook doen. Alleen als je daarna ook weer allemaal van die reacties krijgt van, oh ja, heb je weer dat ethisch hackermeisje met die zeikstem? Of wat nog meer van, oh, heb je, ja, ik zal alle scheldwoorden eruit bliepen, maar heb je weer dat bliep met die paarse UTP-kabel? Joh, ik leg je uit hoe zo'n hack in zijn werk gaat. Waarom let je op die UTP-kabel en dat ik een piep ben? Weet je wel? Of, oh, daar heb je weer die vrouw die deed het met de ogen knipperd. Ja, nou, dat zijn dan nog de minst erge, maar de erge heb ik waarschijnlijk een hele lange bliep, dus daar heb je niet zo heel veel aan. Mm-hmm. Maar dan denk ik wel van, oké, nou, thanks. En dan probeer je door niet te ontmoedigen. En ja, de reden is gewoon om te laten zien dat cybersecurity helemaal niet zo eng en mysterieus en dat soort dingen is. En ook om een voorbeeld te zijn voor vrouwen die kijken of voor meisjes die kijken.
Maar dat gaat ook niet eindeloos door natuurlijk. Je kunt niet, hoe dik moet je huid zijn om alles te verwerken op een gegeven moment?
Ja, heel erg dik denk ik. Ik heb soms ook wel gedacht, waar doe ik het eigenlijk nog voor? En dat is lastig. Maar de positieve, die zijn er altijd wel in de meerderheid. Maar toch, één nare opmerking doet soms veel meer dan heel veel positieve opmerkingen.
Ja, herkenbaar. Ja.
En dat is ook wel lastig. Soms is het niet alleen de mensen die er niks van af weten, maar ook de community. Ook al is het een hele leuke community en helpen elkaar, de community kan ook heel erg kritisch zijn op elkaar. Dus als ik iets uitleg wat wel waar is, maar soms een beetje kort door de bocht, omdat je maar 20 seconden hebt om iets uit te leggen en niet alle corner cases en alle uitzonderingen bij kan noemen, dan krijg je soms toch nog te horen van, oh, je hebt het nu over veilig wachtwoord instellen, maar waarom heb je backup niet genoemd? Nou, omdat dat helemaal niet relevant is voor dit specifieke item. Maar dat mensen daar dan wel weer over vallen en erover gaan discussiëren, dat het dan weer niet volledig is. Dan denk ik soms, nou, ga jij voor die camera staan en ga het in 20 seconden uitleggen dan, als je goed weet.
Ja, maar goed. Precies.
Ja, maar ja, dat doen ze dan weer niet.
Nee, de beste stuurlui staan aan wal, heb ik wel eens gehoord.
Ja, maar ja, dan is het, dan, je zit daardoor wel constant in je hoofd met, ja, maar als ik nu niet volledig ben, dan gaat de community erover miepen.
Ja, ja, en toch ga je door.
En toch, dat klinkt ook wel heel toch ga je door.
En toch ga je door.
En toch ga je door.
Ja.
Ja, anderen doen het niet, en dus ga ik het doen.
Fijn dat Sanne zich zo blijft inspannen om anderen enthousiast te maken voor de wereld van cybersecurity. En ben jij ook benieuwd hoe je in zo'n rol terecht kunt komen? Luister dan komende maandag naar het verhaal van Anna Kondratenko. Zij ging aan de slag als consultant cybersecurity bij Ordina, nadat ze eigenlijk voor een heel ander vak had geleerd. Nou, graag tot de volgende aflevering en vergeet je niet te abonneren op onze podcast.